de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert naar de sekspodcast van het Nederlands Dagblad. Daarin praten we over relaties, liefde en seks met psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Fenix de la Fosse. Mijn naam is Marien Korterink. Het Nederlands Dagblad heeft een uitgebreid onderzoek over seks gedaan onder christelijke studenten. En daarin zijn verschillende thema's voorbij gekomen, zoals sexting, porno, seks voor het huwelijk en praten over seks met vrienden en je ouders. Die thema's bespreken we in deze podcast. In deze eerste aflevering hebben we het over praten over seks en de seksuele opvoeding. En zoals gezegd, Fenix de la Fosse, mijn gast vandaag, om ons te verlichten, zou ik bijna zeggen. Fijn dat je er bent, Fenix.
Dankjewel.
Ja, praten over seks. Veel mensen denken misschien, een beetje spannend, een beetje eng. Maar voor jou is het denk ik gewoon dagelijkse kost eigenlijk, hè?
Ja, dat is het zo. Het is mijn werk. Ik praat de hele dag over seks of seksgerelateerde problemen. Maar ook soms andere problemen, want ja, mensen komen van alles nog wat ook bij mij. En mensen komen individueel omdat ze er vragen over hebben of erin vastlopen. Maar ik zie ook stellen die relatieproblemen hebben en of seksuele problemen.
Merk jij nou ook van, ja, voor mij is het heel normaal om over seks te praten. Dat jij dat zelf hebt en dat andere mensen dat moeilijker vinden, ook als ze bij jou komen.
Ja, zeker. Zeker. En ik hoor ook dat collega's het soms lastig vinden om over seks te praten. Dat mensen komen voor een relatieprobleem en een seksueel probleem. En het achteraf gedacht wordt van, hey, we hebben het eigenlijk helemaal niet over seks gehad. Wij hebben het vermeden en de cliënt hebben het ook vermeden. Ja. Dus het ligt echt het ligt op de loer om het er niet over te hebben.
Ja, het is dus ook niet gek dat mensen een beetje denken van, kan ik dat dan nu zo zeggen?
Ja, het is iets van, ik denk toch wel echt wel van nog steeds onze tijd. Hoewel we denken dat we heel vrij en open zijn over seks. Het blijven beladen onderwerpen, het blijven beladen woorden. En het blijft ook lastig om er open over te spreken en er vragen over te stellen.
Heb jij een idee waar dat vandaan kan komen? Dat mensen het moeilijk vinden?
Ja, het is iets intiems. Als je iets vertelt over seks, ja, dan wordt er ook gelijk gedacht van, oké, dan heb je dat dus met je partner, met hem of met haar. Komt er een beeld bij en dat wil je doorgaans niet. Je wil je partner niet compromitteren. Je wil geen vervelende dingen zeggen. Je wil niet dat je partner op een bepaalde manier bekeken wordt. En jezelf ook niet. Dus ja, dat hou je dus binnenskamers.
En het is misschien ook heel kwetsbaar natuurlijk, hè, om in een relatie te zeggen van, ik vind eigenlijk dit niet fijn wat je doet.
Nou ja, het hangt er een beetje vanaf hoe de relatie gaat. Ik denk dat het belangrijk is om in een relatie wel open en eerlijk voor je eigen behoeftes uit te komen. En ook te vragen van, wat vind jij prettig? Ook op het seksuele vlak. Wat doe ik wat jij fijn vindt en wat doe ik wat je niet fijn vindt?
Dan wil ik zo
afstemmen, hè?
Ja, nee, dat is ook zo. Daar wil ik het zo meteen verder met je over hebben. Ik wil eigenlijk ook nog even terug naar de basis, zeg maar, de opvoeding. Want uit onderzoek van onze krant blijkt dat christelijke ouders niet of zelden praten met hun kinderen over een goede omgang met seksualiteit en relatie. Dus het staat ook even los van je eigen relatie. Inderdaad, het begint natuurlijk eigenlijk misschien wel bij de opvoeding. Wat maakt het moeilijk om met kinderen over seks en relaties te praten?
Kinderen zijn heel direct. Kinderen die vragen zoals het is, zijn heel puur. En het kan dus best zijn dat je als ouder overvallen wordt door de vraag. En als je zelf er geen woorden voor hebt of er zelf gêne over voelt, ja, dan kan je heel omzichtig en krampachtig met seks en onderwerpen die daarmee te maken hebben omgaan. Dus dan word je afhoudend of versluierend of bestraffend.
En ik zit me dan af te vragen, waar begint die gêne dan? Want, hè, als kind zeg jij van, hè, dan ben je eigenlijk onbevangen, durf je alles nog te vragen, dan flap je alles eruit. Ja. En als volwassenen hebben we er dus zo moeilijk mee om erover te praten.
Ja, ik denk dat die gêne ontstaat in de thuissituatie, in de opvoedingssituatie. Het is dus heel belangrijk voor ouders om daar niet krampachtig mee om te gaan. Bij jezelf te blijven. Een kind kan je overvallen met een vraag. Maar je mag, naar mijn idee als ouder, best zeggen, jongen, dat is een ingewikkelde vraag. Daar moet ik even over nadenken. Of laten we het samen gaan opzoeken. Weet je, of leuke boekjes te zoeken voor kinderen en die samen te lezen. Dat zijn al hele leuke boekjes van kinderen vanaf 4 jaar zelfs. En komt er zo'n vraag, waar komen baby's vandaan? Neem het wel serieus en schuif het niet af van, nou, dat vertel ik je nog wel een keertje.
Terwijl, ja, het lijkt me ook lastig, wanneer moet je wat vertellen? Want een kind van 3 ga je nog niet zeggen, nou, dan hebben papa en mama seks en dan en hoe dat dan werkt en zo.
Ik denk, blijf bij de vraag. Vraag je ook altijd af, waar komt de vraag vandaan? En dat kan je ook aan je kind vragen. Hoe komt het dat je dat vraagt? Als een kind vraagt, hoe vaak doen jullie het? Ja, waar komt die vraag vandaan? Misschien heeft het wel te maken met, wat is normaal? Wat is, hoe hoort het eigenlijk? Hebben jullie seks als mijn ouders? toch een raar idee. Dus ja, daar gaan ze naar vragen. Of daar gaan ze op letten. Nou, gooi het open. Heb het erover. Want het hoort bij het leven, naar mijn idee. Daar ontstaat leven uit. Dus ja, niet te krampachtig over doen.
En jij zegt boekjes. Terwijl vroeger was het misschien ook wel een beetje van, ik leg een boekje om de deur en ga maar lezen. In de puberteit dan vooral ook.
Ja, ja.
En dan van, voor de rest niet te veel vragen liever.
Ja, precies. Nee, er zijn echt hele leuke kinderboekjes over seksuele voorlichting. Waar komen baby's vandaan? Hoe groeien baby's? En die zijn heel leuk. Dat zijn echt leuke voorleesboekjes. En die, daar kan je ook omheen vertellen. En kinderen kunnen daaromheen vragen. En dan gaat het ook heel natuurlijk. En ik denk dat het heel belangrijk is om seks als iets heel natuurlijks te zien. En lichamelijkheid als iets heel natuurlijks. Lichamelijkheid, daar hoort ook troost bij. Daar hoort laten voelen dat je van elkaar houdt bij. En ik denk dat het als ouders heel belangrijk is om dat ook aan kinderen voor te leven. Dat een kind ook ziet van papa en mama houden van elkaar. En die geven elkaar een zoen. En die omhelzen elkaar. En ja, die zijn dichtbij. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een kind om dat te zien.
Dat is dus vooral dat zien. Dus dat boekje moet je vooral niet los doen, begrijp ik. Je moet echt...
Nee, het wordt in de context naar mijn idee van, dit is gewoon, dit is normaal. Zo doen mensen, zo doen wij. En je mag erover vragen. En we houden het bij die vraag. We gaan er niet gelijk een Latijnse encyclopedie bij halen. En allerlei moeilijke woorden gebruiken. We houden het in de Jip en Janneke taal. En we houden het bij jouw vraag.
Bijvoorbeeld iemand vraagt van hoe worden baby's geboren? En dan vertel je als ouders?
Ja, dan vertel je dat. Hoe baby's worden geboren. Maar ook alleen dan dat. En je vraagt van, en heb je nog een vraag? Of je zegt, als je nog een vraag hebt, kom gewoon naar me toe. Of je zegt, weet je wat, laat ik een leuk boekje voor je zoeken. Als je denkt, wow, dat is moeilijk. Wat voor woorden moet ik daaraan geven? Dan ga ik een mooi boekje voor de bibliotheek voor je halen. Of ga een leuk boekje zoeken in de boekwinkel. Gaan we samen bekijken.
Ben jij ook van het expliciete dingen benoemen dan? Want ik weet dat ze bijvoorbeeld in De Luizenmoeder was zo'n serie natuurlijk. Mm. Dan ging het volgens mij over papa en mama gaan extra knuffelen of zoiets, zeg maar. Vind jij dat je dan ook moet zeggen, dan gaan papa en mama gaan gewoon seks hebben?
Hangt heel erg van het kind af. Hangt ook heel erg van je eigen vrijheid daarin af. Zo belangrijk om er niet krampachtig over te doen. Als je het liever knuffelen noemt of extra knuffelen, dan noem je het extra knuffelen. Wil je het vrije noemen, dan noem je het vrije. Het is ook echt waar je jezelf je gemakkelijk bij voelt. Dat is heel belangrijk.
Terwijl ik me kan voorstellen, het maakt het ook ingewikkelder. Want dan moet je eerst extra knuffelen zeggen. Dan moet je later zeggen, nou, dat is eigenlijk toch gewoon seks.
Ja, maar weet je, als je er nooit over hebt, dan blijft het ook in de geheimzinnige hoek. Ik denk dat het ook iets mag zijn van het dagelijks leven. Wat kinderen ook weten van papa en mama die hebben seks. Papa en mama willen nu niet gestoord worden. Zoals kinderen in een hoekje willen spelen en niet gestoord willen worden, willen ouders soms ook spelen en niet gestoord worden.
En dat kan je op die manier dan ook uitleggen. Van, jullie hebben soms dat je niet gestoord wil willen en papa en mama hebben dat soms ook.
Ja. Ja, ja, precies. En als het pubers zijn, jullie hebben je chillplek. We hebben ook onze chillplek.
Want waar begint die seksuele opvoeding? Is dat gevoelsmatig, denk je misschien, dacht ik vroeger van, dat begint bij de puberteit, maar dat begint eigenlijk al veel eerder, denk ik.
Het begint veel eerder. Kinderen die pikken zoveel op, die horen ook zoveel. Dus hou je kind goed in de gaten. Dat is heel belangrijk. Volg de ontwikkeling van je kind en neem vragen serieus. Of als je merkt van, mijn kind is heel erg nieuwsgierig, gooi het open. Vraag van, wat wil je weten? Of is er iets wat je wil weten?
Moet je als ouders zeg maar het initiatief nemen? Of moet je zeggen van, mijn kind komt vanzelf met de vraag? En dan ga ik erop reageren.
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je kind volgt. En ja, het is het mooiste als het kind het zelf vraagt. Maar dan is daar ook een atmosfeer thuis waarin het kind het ook voelt, ik mag van alles vragen. Dus, en ja, daar ben je als ouders natuurlijk helemaal zelf bij. In wat voor sfeer voed je op? Zien kinderen dat papa en mama ook allerlei dingen aan elkaar vragen? Is het gewoon om dingen te vragen? Mag het? Of is het storend? Of is het not done om dat te doen?
Heb je ook nog tip voor ouders? Want ik kan me voorstellen dat het een struggle is. Zeg maar, van dat je dan denkt van, oeh, daar komt die vraag. Ja. Je verwacht hem soms ook niet. Hè? Misschien is met kinderen soms, dan sta je even te koken. Ja. Je bent helemaal gesloopt van een werkdag.
Ja.
En dan patsboom komt er ineens zo'n vraag.
Ja.
Wat is porno?
Ja.
Nou ja, en dan?
Nou, misschien als de vraag je overvalt, vraag van, hoe kom je op die vraag? Het kan van alles zijn. Het kan iets zijn wat gehoord is. Het kan iets zijn wat gevonden is. Het kan iets zijn. Het kan van alles zijn. Eerst maar weten waar de vraag vandaan komt. En van zomaar. Nee, niet zomaar. Kom, weet je, even wel serieus nemen. Je mag er nou helemaal naar vragen hoor. Maar ik wil ook wel even weten waar die vraag vandaan komt. Weet je, zo dat. Gewoon, neem het wel serieus. Zonder het gelijk als een soort van een noodbel te zien. Van, oh hemeltje.
Het gaat beginnen. Ja,
wat is dit? Ja,
Heb jij ook tips voor ouders, zeg maar, van wat je ziet wat vaak misgaat?
Schrik van ouders. Wat doet mijn kind nou? Mijn kind rent in zijn blote kont door het huis en dadelijk rent hij naar buiten. En wat vinden de buren dan?
Dat begint daar, dan doe je, als je het hebt over omgeving, ja, zeg maar, hè, van klimaat en atmosfeer, dan bedoel je dit soort dingen eigenlijk ook.
Of een kind is heel vrij in vragen en dat je bang bent van, maar dadelijk gaat mijn kind ook wat aan andere mensen vragen. Moet hij vooral niet doen of moet zij vooral niet doen? En dan kan je dus daar heel krampachtig op gaan reageren of bestraffend op reageren, waardoor het kind denkt van, dit werkt maar niet goed. Of ja. Kijk, leg uit van, nou, hier mag je er altijd over vragen. En is allemaal oké. Maar er zijn plaatsen waar je dat beter niet kan doen.
En dat is dan
niet zo fijn.
Dat is dan buiten het huis.
Bijvoorbeeld buiten het huis, ja.
Dat onderzoek is gedaan onder studenten. Is nog weer een andere fase dan echt. Als je een kinderen van 5 of 10 hebt, dan moet je zelf als ouder heel actief die seksuele opvoeding gaan doen. Misschien, dus met boekjes. Zorgen dat ze erover willen praten. Ja. Is het dan bij studenten weer heel anders? Omdat studenten er misschien minder makkelijk over praten. Omdat zij denken, ja, mijn ouders zijn dat. Dat het meer iets is, seks praat je met vrienden over.
Ik denk, het hangt er zo van af hoe de sfeer is, hoe de relatie is tussen ouder en kind. Ik was een keer bij vrienden en die hebben een zoon, die was toen 15. En het was uit met zijn vriendinnetje. En hij kwam thuis en hij plofte op de bank neer naast zijn vader. Hij deed zo zijn hoofd tegen de schouder van zijn vader. En zijn vader deed automatisch zijn arm om zijn zoon heen.
Ja.
Nou, zo mooi. En hij zei zoiets van balen, hè. Ja, en ik denk van, hoe mooi is dat? Dat je als zoon van 15 de bank neer kan ploffen tegen je vader aan. En je vader die doet zijn arm om je heen. Dat zijn dus straks jonge mannen die ook zeggen van, pa, ik heb iets ontzettend naars meegemaakt. Of ik moet je iets vertellen. Want dat weet je toch uiteindelijk als ouder. Dat een kind, hoe oud hij ook is, bij je komt als er problemen zijn. Of als er vragen zijn.
Maar is dat op het gebied van seks ook realistisch om dat te verwachten? Dat ze in hun studententijd, als ze allemaal gekke dingen doen, dat ze denken, mijn ouders zullen dit niet goed vinden.
Kijk, op een gegeven moment in de puberteit, dan wordt de peergroup toch veel belangrijker dan ouders. Je wil je ook afzetten. Je wil toch je ouders stom vinden en raar en moeilijk. En dus dat hoort daar ook bij. En hoeveel waarde je dan aan vrienden hecht en hun mening, dat verschuift. Dus dat gaat automatisch naar de peer group. Van dat je het daarover hebt. Hopelijk.
En moet je dan als ouders pushen zo van, want die fase is natuurlijk van dat ze inderdaad meer met hun vrienden optrekken. Ja. Misschien thuis zegt, vragen van, hoe was het op school? Ja, prima. En dan willen ze er verder niet te veel over vertellen. En op seksgebied dan al helemaal niet. Moet je dan als ouders pushen en is bij hun op de kamer gaan zitten van, hoe zit het daarmee? Of moet je dat gewoon loslaten?
Ik zou het loslaten. Ik zou wel ervoor zorgen dat je je eigen zorg wel hebt verwoord, zodat je niet weer in die kramp schiet. Als je denkt van, ja, maar dadelijk ga je allerlei dingen delen op social media en weet jij wel, overzie jij wel wat dat allemaal kan betekenen. Geef het wel aan als dat je zorg is. Maar doe dat ook weer open. Ga niet controleren. Stiekem. Weet je? Vooral niet stiekem.
Wat is daar het gevaar dan van?
Stiekem controleren. Ja, als je daar als jong meisje of jonge man achterkomt, dat je ouders je stiekem zitten controleren op dat vlak. Dat schept geen vertrouwen. Ik denk dat wederzijds vertrouwen en openheid heel erg belangrijk is daarin. En dat je ook als ouder kan zeggen, ik snap het je dat niet met mij wil bespreken. Ik snap het je vindt dat men niet aangaat. En dat is ook zo. Joh, wat jij doet, doe jij, maar wees wel voorzichtig.
Ik denk dat vooral christelijke ouders misschien ook nog bang zijn. Van, die hebben een idee over hoe seks moet zijn.
Ja.
En dat ze bang zijn, mijn kind doet het misschien anders. En voelen kinderen dat misschien dan ook aan? Dat ze denken, ja, ik kan nu dit eigenlijk niet vertellen. Bijvoorbeeld, ik heb een relatie en ik heb seks. Want mijn ouders vinden dat überhaupt al niet goed. Dus ik kan ook niet de struggle delen.
Kijk, als je als ouder kan voorleven van, je weet welke normen en waarden ik aanhang. En dat is voor mij en voor ons heel erg belangrijk. En daar leven wij naar. En we hopen dat jij die waarden ook overneemt. Ja, dat is wat je als ouder hoopt. Dat je kind die waarden overneemt. Maar naar mijn idee kan je het niet afdwingen. Het is heel belangrijk dat iemand daar echt zelf voor kiest. Dus misschien is het ook wel de weg van die jongeren om daarin toch grenzen te zoeken. En ik denk dat hoort wel bij die leeftijd. Om de grenzen op te zoeken. Te kijken van, wat geldt voor mij? Waar sta ik achter?
Want ik denk dus dan soms inderdaad, als je dat leest, hè, dat je die botsing ziet van een student of een tiener wil eigenlijk afstand nemen even. Want dat hoort bij die fase misschien ook. En de ouder die wil juist die normen en die ideeën meegeven. En dan krijg je van dat kind vlucht weg. En de ouder die vlucht er eigenlijk achteraan. Ja. En het kind rent alleen maar harder weg misschien.
Dus zeg als ouder dat je het doet vanuit zorg. En dat je snapt dat dat heel vervelend kan zijn. Maar dat dus leg wel uit waarom. Waarom je misschien boos bent of je zorg boos bent of negatief reageert. En dat niet de bedoeling is, maar dat het te maken heeft met zorg. Dat maakt het misschien al wat makkelijker te verteren voor de jongeren.
Als het gaat om
en laat los. Ja, ik bedoel, laat wel los.
Opvoeden is loslaten, zeggen ze wel eens. Hè?
Ja.
Ik ben ook een beetje op zoek naar de do's en don'ts soms. Hè? Ik vroeg me af, als ouders praten over je eigen seksleven, moet je dat juist wel of juist niet doen?
Ja, ik zou zeggen, doe dat niet. Doorgaans willen kinderen niet weten wat ouders doen. Hè? Maar het feit dat ouders seks hebben, dat is wel iets wat bij het leven hoort. En dat zou ik van kinderen niet weghouden. Ik bedoel, ik spreek nog wel eens ouders die zeggen, dan is mijn kind thuis. En dan kunnen we toch geen seks hebben. Dan kom je ook in een hele ingewikkelde situatie. Weer die kramp schiet erin. Het hoort bij het leven. Dus ook kinderen zullen moeten accepteren dat ouders ook seks hebben.
Maar moet je dan gewoon zeggen als ouders, wij gaan vanavond op tijd naar bed? Of moet je dan zeggen, wij gaan vanavond op tijd naar bed, want we gaan seks hebben?
We willen vanavond niet gestoord worden, zou ik zeggen.
Ja, en dan vragen tieners natuurlijk waarom.
Nou, wat zou je er zelf denken?
Oh ja, wel een beetje zo dan van, je hoeft het niet altijd extreem te benoemen, maar dan weten die tieners ook wel van, we weten wat er gaat gebeuren.
Ja,
even dat onderzoek er nog bij pakken. Daaruit blijkt ook dat christelijke studenten seks niet meer alleen binnen een huwelijk doen. Maar ook daarbuiten, vaak in een relatie. Betekent dat ook dat ouders eigenlijk concreter moeten praten over bijvoorbeeld zwanger raken, naaktfoto's versturen, SOA's ook. Moeten ze daar actiever over voorlichten?
Ik denk dat daar wel een rol voor ouders ligt. Om ze erop te wijzen. Het is ook een, ik kan me zo voorstellen, een zorg van ouders. Dus heb het erover. Geef daar je mening ook over. Dat maar gedeeld is. Dat een jongere weet van mijn ouders denken er zo en zo over. Oké, wat vind ik daar zelf van? Wat vinden mijn vrienden daarvan? Wat vinden mijn vriendinnen daarvan? Vinden die dat ook zo? Maar weet je wel dat je wel wat... Spreek je wel uit.
Maar ik denk dus meer van een tiener of een jongere durft eigenlijk natuurlijk ook niet over een SOA te praten thuis. Als die ouders nog een andere norm hebben misschien.
Ja.
En moet je dan als ouder zeggen van ik heb eigenlijk wel die norm, maar ik wil ook graag dat ze alles vertellen. Dus...
Ja, ik wil er wel voor ze zijn. Ik denk als de houding is, ik wil er wel voor je zijn als je in de problemen zit. En dat kan dus zijn met een SOA. Maar kom er wel mee. Vertel het wel. Want ik ga je helpen. Zo belangrijk om dat, denk ik, als ouder wel uit te stralen. Waar je ook mee komt, ik ga je helpen.
En dan moet je de relatie dus eigenlijk wel boven je eigen norm stellen als ouder.
Dan ben je die wel, ja.
Zie je dat vaak misgaan?
Nou, wel de strijd daarover. Wat moet je doen? Of mijn kind doet dingen en daar kan ik echt niet achter staan. Of dat vind ik zo pervers. Wat moet ik daarmee? Ja, dat bestaat. Dat is dan heel naar en verdrietig. En ik denk dat je dan als partners elkaar erin moet steunen. Van hoe helpen we elkaar? Hoe steunen we hierin elkaar? Hoe gaan we ons opstellen naar ons kind?
Ja, dat lijkt me dus lastig als ouder ook, want je laveert een beetje tussen van mag ik mijn eigen ideeën ook nog gewoon vertellen thuis in mijn eigen huis misschien.
Ja.
En ik wil mijn kind niet afstoten dat hij of zij denkt, die norm is zo anders, dus ik durf als ik een andere norm heb eigenlijk thuis er niet meer over te praten.
Ja maar wat, ik denk dat het zo goed is als een kind ook ziet, maar mijn ouders die hebben daar moeite mee, die voelen een interne strijd, maar...
Ze zijn er altijd voor me.
Ze zijn er altijd voor mij. En ze willen er voor me zijn. En ik snap dat het moeilijk voor ze is vanuit hun geloofsstandpunt. Maar ze proberen het wel. Dat blijft hangen.
Hoe praat je als ouder eigenlijk met je kind over geaardheid? Je kan misschien als ouder soms het idee hebben. Misschien heeft mijn kind een andere geaardheid. Moet je daar zelf over beginnen? Of als je dat bijvoorbeeld het idee hebt. Of moet dat ook vanuit het kind komen?
Ik zou denken laat het vanuit het kind komen. Als het kind dat wil vertellen, dan is dat het moment. Het is heel belangrijk dat als je het vermoedt, dat je wel klaar bent. Als het er klaar mee bent, als het kind ermee komt.
Maar dus niet zelf vragen van, ik heb het vermoeden dat?
Nee, waarom zou je dat doen?
Omdat je hem of haar wil helpen misschien?
Als dat het oogmerk is, dan zou ik dat er wel bij zeggen.
Maar jij zegt eigenlijk, ik zou het niet doen.
Ik zou het niet doen. Ik zou wachten tot het kind zelf daarover begint. Tenzij je zo duidelijk allerlei gedraaien ziet. Je denkt, wat zit je nou? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Iedere keer kom je de kamer in en kijk je en ga je weer weg. Is er iets? Wil je me iets vertellen? Kan je dan zeggen.
Is het sowieso met seksuele opvoeding en opvoeding als het gaat om relaties, dat het initiatief eigenlijk altijd bij het kind ligt?
Ja, want ik denk zo belangrijk bij seks dat er te realiseren dat er wensen en grenzen zijn. En die moet je respecteren. Dus als het kind de grens nog heeft van nu nog niet, dan moet je dat respecteren. Het kind geeft het zelf al aan.
Ja.
Dat moet je dus zowel als partners, als sekspartners, maar ook tussen ouder en kind, denk ik, heel goed weten. Wat zijn mijn wensen en wat zijn mijn grenzen? En wat zijn jouw wensen en wat zijn jouw grenzen?
Maar als ouders wil je ook leren van een ander heeft ook grenzen.
Ja.
En misschien ben je bang dat je dat niet hebt verteld voordat hij of zij seksueel actief wordt.
Daar moet je dus altijd snel mee beginnen. Met wensen en grenzen laten voelen. Dat is ook die lichamelijkheid waarvan ik zeg van dat is zo belangrijk in de opvoeding. Dus bijvoorbeeld met de stoeien met je kind. Daar kan je al een kind leren van wensen en grenzen. Wanneer vind je het niet meer leuk het stoeien? Dan zeg je stop. En als je zegt stop, dan stoppen we. Dus je kan het stoeien ook echt zien als een opvoedkundig middel. Om in je lichaam te voelen, dit vind ik niet meer leuk. En dan zeg je stop. En als je dan als ouder stopt met stoeien en het kind begint gelijk weer, bespreek het. Hey, je zei stop. Als jij stop zegt, dan stop ik. En nou begin je weer. Nou weet ik het niet meer. Weet je, dus bouw het ook uit.
Ja, dan zie je eigenlijk dat seksualiteit en de seksuele opvoeding ingebed is in alle andere facetten. En als je op dit soort met stoeien hebt geleerd van ik stop als jij zegt ik wil niet meer, dan leert een kind ook van dat kan ik bij seks misschien ook zeggen.
Ja, want dat kan straks een vriendje of vriendinnetje ook zeggen. Stop, ik wil niet meer. Je kan het ook met de hond. De hond wil niet meer geaaid worden, dus nou moet jij stoppen. Ja, maar ik vind het leuk. Ja, jij vindt het leuk, maar de hond niet meer. Dus dan stop je. Weet je, daar zit ook al voorbereidend in naar seksualiteit. Zo ga je met elkaar om.
Ik weet dat jij dat heel erg hebt. Hè? Van je kan hem dat soort dingen allemaal dat al meegeven.
Ja.
Zijn we daar met z'n allen genoeg bewust van? Of zie je eigenlijk ook...
Ja, nee. Helaas niet. Helaas niet. Ik denk dat ouders nogal wat kansen voorbij laten gaan. Ook door de drukte van de dag. Ja, dat ouders denken van, het eten is klaar en het is opgeruimd en dan nog een verhaaltje en dan slapen en wij zijn zelf ook zo moe.
Ja.
Terwijl ik denk, laat dan de tijd die je met elkaar hebt echt quality time zijn, waarin je dingen meegeeft. Want als kinderen thuis zijn, dan kan je ze nog dingen meegeven.
En dat is vooral door te doen, zeg maar, in plaats van altijd maar te vertellen.
Door voor te leven. Wat dat is lichamelijkheid. Wat dat is respect. Wat dat is wensen en grenzen. Wat dat is om. En dat het dus heel gewoon is om aan te raken. Je hebt allerlei soorten aanrakingen. Hè? Je hebt de aanraking van ik vind je lief. Je hebt de aanraking vind je spannend.
De arm om de schouder.
De arm om de schouder, de bemoedigende aanraking. Dat kinderen dat ook zien. En dat ze ook leren dat er verschillende soorten aanraking zijn. Dat hebben ze straks ook nodig. Wanneer bij hun hormonen op gaan spelen. En ze denken, ja, ik vind je lief, maar ik vind je ook wel spannend. Dat ze weten dat dus een glijdende schaal is. En dat gaat gebeuren.
Nou, hebben we het over de rol van de ouders eigenlijk als het gaat om seksualiteit en opvoeden.
Ja.
Is er naast een rol voor de ouders ook bijvoorbeeld een rol voor de kerk of zo weggelegd als het gaat om seksuele opvoeding? Of is dat echt iets van thuis?
Ik denk echt iets van thuis. En ik denk dat de kerk wel ouders kan attenderen op het feit hoe belangrijk dat is.
Ja. Maar het is dus in de kern eigenlijk iets van, dat is een taak van de ouders.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ouders dat niet aan de kerk of school moeten overlaten.
Want school heeft er natuurlijk wel een rol in.
Ja,
de bloemetjes en de bijtjes, zeg maar.
De bloemetjes en de bijtjes en de biologieles. En ik hoor toch heel vaak dat daar de eerste voorlichting gekomen is. In de les, op school.
En daar schrik jij dan een beetje van?
Ja, jammer. Gemiste kansen.
Dat ouders dat niet eerder hebben gedaan.
Ja, precies. Ja. Want dan is er waarschijnlijk ook heel veel anders niet voorgeleefd. Ik denk, leef het nou voor. Je kan seks helemaal wegstoppen in een hoekje. Je kan het ook heel erg belangrijk maken. Nou, het zit ergens tussenin.
De waarheid zit in het midden. Ja.
Zoiets, ja.
En het is misschien ook zo dat het zonde is, omdat bij biologie het heel klinisch wordt uitgelegd.
Ja.
Een man heeft dit, een vrouw heeft dat, weet je. En die kunnen samen een kind maken, even heel gechargeerd.
Ja.
En thuis moet je meer het liefde van, en waar liggen grenzen, echt meer van de emotionele kant ook uitleggen.
Emotioneel, relationeel.
En als je dat gemist hebt en daar pas begint eigenlijk alleen maar bij het, de wetenschappelijke kant. Ja. De technische kant.
Ja.
Dan heb je een hoop gemist.
Ja, dan heb je een hoop gemist.
Nog tips waarvan je zegt van dit absoluut wel doen, dit absoluut niet doen als ouders?
Absoluut niet bestraffen. Absoluut uitkijken dat het in de geheimzinnige hoek komt. Want in de geheimzinnige hoek kan het alle kanten op gaan. En je hebt geen zicht op wat je kind dan ziet en doet. En kinderen zijn heel nieuwsgierig. Internet is open voor alles en iedereen. En je kan hem overal sloten opzetten. Maar er zijn ook nog vriendjes zonder sloten op hun internet.
Ja.
Dus vooral zorgen dat het uit die hoek blijft.
Dit was de sekspodcast voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via de sekspodcast@nd.nl. Tot volgende week. Dan hebben we het over de vraag: wat is goede seks?